Allereerst wil ik, voordat ik met het spreekwoord van vandaag begin, even iets aantippen. Want ik heb ooit een aantal weken geleden gezegd dat je de Bijbel eigenlijk in twee delen zou moeten splitsen. Je hebt de Hebreeuwse Bijbel en je hebt de Christelijke Bijbel, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dat heeft wellicht wat vragen opgeworpen, zo van, oh, geloof je dan niet meer in het Oude Testament? Ik zei dat omdat in principe het Oude Testament is geschreven aan het Joodse volk. Niet aan ons. Het zit vol met wetticisme, met Joodse gebruiken, met hele gerichte boodschappen aan mensen of heel gericht aan het volk. En die niet een directe toepassing hebben op ons. Tenzij het wordt bekrachtigd in het Nieuwe Verbond, in het Nieuwe Testament. Dat de Heer zegt van nou, dat slaat ook op jullie. Maar in wezen is het Oude Verbond afgedaan, het Nieuwe Verbond is gekomen in Christus. Het probleem is echter dat in de vierde eeuw na Christus is de Joodse Bijbel en de Nieuwe Testament is samengevoegd. En wij noemen dat dan tegenwoordig de Bijbel. En daar komt misschien de verwarring, want we noemen het allemaal de Bijbel. En dan krijg je opmerkingen als, ja, maar de Bijbel zegt duidelijk, ja, duidelijk voor wie? Duidelijk aan wie? Duidelijk tegen mij, tegen een specifieke persoon, tegen het volk. Zelfs dat prachtige vers wat we vaak, en ik denk ook terecht, met kerst aanhalen uit Jesaja. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Een kind is ons geboren. Wie is ons? Aan wie is hij geboren? Hoofdstuk 9 begint namelijk gelijk met het is aan het volk gericht. Het is aan jullie, het is het Joodse volk. Jezus is geboren als Jood, hij is opgevoed als Jood. Hij kwam voor het Joodse volk in eerste instantie. En het volk heeft hem afgewezen. En daardoor zijn wij in genade ingeënt in die olijfboom waar ik het verleden keer over heb gehad. En dat is pure genade. Daarom zei Paulus ook in Romeinen 11 dat wij de wortel niet dragen, maar de wortel draagt ons. In eerste instantie ging het om het volk. En omdat wij ingeënt zijn, dan pas wordt hij ook aan ons geboren. En wordt het ook bevestigd en bekrachtigd in het Nieuwe Testament. Maar wat wij sowieso ook mogen leren vanuit Jesaja is natuurlijk hoe de Messias is. Hij is onze raadsman, sterke God, eeuwige Vader, onze vredevorst. Maar in eerste instantie geschreven aan het volk. Zeg ik daarmee dat we het Oude Testament maar weg moeten doen? Nou, ik zie een hoop mensen inderdaad niet. Natuurlijk niet. Zoals Paulus ons leert in 1 Korinthe 10, deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied. Deze zijn opgetekend ter waarschuwing van ons. Alles wat vroeger is geschreven, zegt hij in Romeinen 15, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Het is ons dus gegeven als voorbeeld, als waarschuwing, als onderwijs en als een stuk hoop, een lering. Niet om alles te volgen wat er geschreven staat, omdat niet alles aan ons is gericht. Anders zouden wij nu ook een tempeltje moeten gaan maken en dan zouden we daar offerandes moeten gaan brengen, want dat zegt het Oude Testament, dat is niet aan ons. En dat geloven we ook, want wij leven in een heel ander verbond. Een nieuw verbond zoals die nog nooit is geweest. Geheel nieuw. En daarom zegt Paulus, je moet eigenlijk alle dingen geestelijk beoordelen. Ook toen, beoordeel het geestelijk. Heb onderscheiding daarvoor. Dus, omdat het Oude Testament is om te onderwijzen, om troost te geven, heb ik ook de afgelopen keer heb ik het Oude Testament aangehaald. Ik heb Jacob aangehaald en zijn zonen Manasse en Ephraim, hoe hij omging met hun, hoe het eerste geboorterecht zeg maar, aan ons werd doorgegeven, dat wij beloftes kregen van Abraham, noem het allemaal maar op. Geestelijke lessen, omdat wij ingeënt zijn in die olijfboom en dat het Nieuwe Testament zegt ook van, nou zijn wij ook kinderen van Abraham en zijn wij kinderen van de belofte. Dus daar wordt het in bevestigd. Nou, dat gezegd hebbende, wil ik ook vandaag weer terug naar de Hebreeuwse Bijbel, om daar wat uit te mogen leren. Terug naar Jacob zelfs. Om er iets uit te mogen halen wat letterlijk is gebeurd aan Israël, aan Jacob. En waar wij van mogen leren. En daarom is de titel van vandaag, en ik hoorde net van een heleboel mensen die mankementen hebben, die wat mankeren. De titel is vandaag dan ook: Mankementen maken de man. Mankementen maken de man. Afgelopen keer ging het over het einde van Jacobs leven. En nu gaan we terug naar de jeugd van Jacob. Dus we blijven even bij Jacob. Ook in zijn jeugd werd het eerst geboorterecht al een dingetje, zeg maar. Hè? Weet je. Geboren als tweeling, samen met Esau. Hij als tweede, hoewel hij probeerde als eerste eruit te komen. Hij greep de hiel van zijn broer en hiel als eerste, maar hij kwam toch als tweede. Poging mislukt. En dus haalt hij het eerste geboorterecht binnen door Esau te belazeren met een lekkere soep. Zoals wij ook vaak lekkere soep krijgen, waarmee we worden verleid om nog meer te eten. Vervolgens misleidt hij zijn vader Isaac, als zijnde dat hij Esau zou zijn, en daarmee de zegen van hem afneemt en eigenlijk als het ware steelt. Nou, dat wekt natuurlijk de woede op en de wraak, zeg maar, van Esau, en Jacob vlucht. Jacob vlucht naar zijn oom Laban. En hij vlucht daarheen, hij wordt verliefd op die dochter, Rachel. Maar daar moet eerst, de oudste dochter moet hij eerst mee trouwen met Lea. Door een list van oom Laban getrouwd hij met de eerste dochter. En 7 jaar later pas met Rachel. Het kon niet zo zijn dat de tweede dochter op de eerste plek werd gezet. Klinkt bekend. De tweede op de eerste plek. En hier leren we gelijk al de les wat ook Paulus aanhaalt. Wat de mens zaait, zal die oogsten. Wat Jacob had gezaaid, ging die oogsten. Hij wordt ook belazerd. Of als wij zeggen, wie goed doet, God ontmoet, geeft en je zal gegeven worden. Veroordeel niet en je zult niet veroordeeld worden. Of zoals Jezus zegt, met de maat waarmee jij meet, zal je gemeten worden. Het is allemaal een wetmatigheid van terugkering. Dus bezint eer je begint, hè? En zo leeft Jacob totaal zo'n 20 jaar lang bij zijn oom Laban. En dan komt het moment dat hij teruggaat naar Esau. Het blijft tenslotte zijn tweelingbroer waar hij een band mee hebt. En zo gaat hij op weg met zijn gezin, met al zijn bezittingen. En als hij hoort dat Esau hem tegemoet komt met 400 man, dan stuurt hij allerlei cadeaus naar voren toe naar Esau om hem te pleasen. En hij verdeelt al zijn bezittingen en laat zijn vrouwen en kinderen de beek Jabok overgaan en hij blijft alleen achter. En daar wil ik beginnen te lezen in Genesis 32. Genesis 32 vers 24 tot en met 31. Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat me gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. En toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. En Jacob vroeg erop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Peniel, want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was. Hij echter mank aan zijn heup. De zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was, maar hij ging mank aan zijn heup. Die laatste tekst, dat triggerde mij. En die wil ik vandaag, hoewel daar letterlijk gebeurt, geestelijk benaderen. Met name omdat die twee ogenschijnlijke tegenoverstellingen zijn. De tegenoverstellingen van de zon ging over hem op en hij ging mank. Jacob heeft heel de nacht met die man, waarvan hij niet wist wie het was, gevochten. Hij had wel een aardig idee, want aan het eind zegt hij van, toen eerst tastte hij in duister, want het was nacht, het was donker. En aan het einde zegt hij, ik noem die plaats Peniel, want ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. Maar wat er gebeurde in het leven van Jacob en ook in ons leven, is dat het licht niet wegnam dat hij mank was. Andersom ook niet, dat ondanks dat hij mank was, dat het licht wegnam. Ofwel, als je het licht hebt gezien, tot geloof bent gekomen in Jezus Christus, wil dat niet zeggen dat je al je problemen weg zijn. Maar zeker ook niet dat al jouw problemen Jezus zouden kunnen weghalen uit jouw leven. Wat wij ook uit dit gedeelte mogen leren is dat wij door dingen heen kunnen gaan, worstelen met dingen die anderen niet zien, niet kunnen zien. Of dat we dingen hebben meegemaakt waardoor we mank gaan, die anderen niet zien. Zij zien de buitenkant. En dat we mank gaan in iets, maar ze weten niet waardoor je heen bent gegaan, waardoor je mank bent. Het enige bewijs dat Jacob had dat hij geworsteld had met God, was dat hij mank was. Dat was het enige bewijs wat hij had. Ik ben mank omdat ik met God geworsteld heb en overwonnen heb. Mank, buitenkant, onbewust van de worsteling van andere mensen. Van buiten een oude man die kreupel door het leven ging, maar van binnen een man die een intieme relatie en een intieme worsteling met God had gehad. Maar hij was mank. En we gaan allemaal wel ergens mank aan. Allemaal hebben we dingen meegemaakt waardoor we zijn geworden wie we zijn. We zijn door strijd heen gegaan en allemaal dingen meegemaakt. En op sociale media laten we allemaal mooie dingen, allemaal mooie kanten van onszelf zien. Hè. We doen het allemaal zo goed en komt zo goed over. Want we willen niet onzeker overkomen. We willen niet onze mankementen laten zien. Nee, het is allemaal goed, allemaal fijn. Maar tegelijkertijd kan er achter het masker een hele strijd zijn, een hele worsteling zijn die anderen niet zien. Maar wel invloed hebben op hoe jij bent en hoe je je gedraagt. Een strijd waar juist God doorheen wil breken in die strijd waar jij zit. Dinsdag was er een documentaire, ik weet niet of je die gezien hebt, genaamd Mislukt. Mislukt, met dubbel S. Over het model Stephanie Tensi. Een bekend model. Zij was Miss Noord-Holland. Vervolgens was zij Miss Nederland. En ze ging op voor Miss Universe. En door haar omgeving, waar alles om uiterlijk draait, werd zij meegezogen in talloze cosmetische ingrepen aan borsten, billen, benen, botox, alles met een B, behalve fillers, neus, noem het allemaal maar op. Alles had ze gedaan. Ze werd erin meegezogen. Er was een soort verslaving geworden. Ik moet er perfect uitzien, uiterlijk. Met alle gevolgen van dien. Ook heel veel dingen die misgingen en mislukten en niet goed gingen. Daarom heet het ook zo, mislukt. En als je dan dat ziet en de gevolgen aan die verslaving ziet en eraan denkt, denk je, waarom doe je dit? Dat zei haar moeder ook tegen haar in die documentaire. Waarom doe je dit allemaal? Doe toch eens normaal, man, zou Jurgen Rutte zeggen. En voor je het weet sta je klaar met een oordeel van, tja, wat is dat voor gekkigheid, man. Doe toch eens normaal. Zij gaat mank. Maar op de vraag waarom ze dat heeft gedaan is er antwoord, ik was wel mooi, maar ik voelde me niet mooi. Ik werd niet gezien. Als kind werd ze al niet gezien, ouders in een vechtscheiding, gepest op school, niet gezien. En het gat van niet gezien worden werd letterlijk en figuurlijk opgevuld met aanpassingen in haar lichaam. Ze wilde mooi overkomen aan de buitenwereld, had er alles voor over. En ze heeft er nu zo'n spijt van dat ze een documentaire heeft gemaakt, ter waarschuwing van de jonge mensen die ook zoveel met botox en fillers en allerlei dingen doen, om te waarschuwen, doe het niet. Je bent mooi van jezelf. En wij kunnen dan snel ons oordeel klaar hebben van, ah, wat is dat voor idioot, wat doe je dat nou? Achter die handelingen die mensen soms doen, achter hun karaktereigenschappen, maar we weten niet door welke worsteling die mensen heen zijn gegaan waarin ze nu zitten. We zien alleen het mankement. Er zijn mensen waarvan we zeggen, nou, die is zo angstig en zo in zichzelf gekeerd. Wat is dat voor iemand, joh? Maar we zien niet dat die enorm getraumatiseerd is, misschien in haar verleden of zijn verleden, van misbruik. Er zijn mensen die zich constant willen bewijzen, ik moet de beste zijn en dat doen, maar we zien niet dat het voortkomt uit een worsteling die ze hebben gehad, omdat ze hun vader of moeder nooit hebben gekend. Of nooit lief hebben gehad. Er zijn mensen die heel agressief kunnen zijn doordat ze in een agressieve wereld zijn opgegroeid. Mensen die niet met geld kunnen omgaan omdat het ze nooit geleerd is. Mensen die onbegrijpelijke dingen doen omdat ze niet gezien zijn. We zien alleen het mankement. Maar niet het hart. Maar God ziet het hart aan. En we gaan oordelen omdat we het mankement zien. Oordeel niet omdat je niet geoordeeld wordt, zegt Jezus. Afgelopen 10 september is de bekende ballerina, deze, Michaela de Prins, plotseling overleden, 29 jaar oud. Jonge vrouw, op haar uiterlijk veroordeeld. Ze was niet alleen zwart, wat in die balletwereld al helemaal niet kon, maar ze had ook nog eens keer de huidziekte vitiligo. En dat betekent dat je allemaal witte vlekken op je huid hebt. En door dit uiterlijk werd ze zelfs een duivelskind genoemd. En niet alleen dat, afgezien van die uiterlijke worsteling, zag je ook niet die innerlijke worsteling. Haar vader werd in Sierra Leone, waar ze vandaan kwam, voor haar ogen door rebellen doodgeschoten. Vlak daarna is haar moeder door de hongersdood gestorven. Vlak daarna. Ze heeft de vrouw de buik zien opengereten worden omdat ze zwanger was en het kind werd eruit gehaald. Vervolgens gaat ze naar een weeshuis als 4-jarig kindje, krijgt weinig te eten, wordt gepest door andere kinderen. Het huis wordt gebombardeerd. Zij moet vluchten. Ze vlucht naar een vluchtelingenkamp. 4 jaar oud. Ze heette toen nog Mabintu Bangura. En ze werd uiteindelijk geadopteerd door Elaine en Charles de Prins. Een Joods echtpaar uit New Jersey. En daar ging de zon over haar op, terwijl ze mank was. Ook als je tot geloof bent gekomen, dan denken we, ja, alles zal wel goed gaan, joh. Want Jezus is toch met je, hè? Alles gaat goed. Maar van Jacob leren we, de zon ging over hem op, maar hij ging mank. Het enige bewijs dat hij gestreden heeft met God en zijn relatie had met God, is, ik ben mank. Het licht nam niet weg dat hij mank was, maar dat hij mank was, nam het licht ook niet weg. Ook als wij mank gaan in onze relatie met God, zijn we geneigd om weg te blijven uit de kerk, om maar te vluchten, want je wil niet geconfronteerd worden met die mensen die je mankementen zien en dat je allemaal dingen verkeerd doet en dat je je schuldig voelt of beschaamd voelt en dat wil je niet meemaken. Maar het moment dat je eigenlijk juist naar de kerk jezelf zou moeten slepen naar de kerk, is wanneer je zo in de fout bent gegaan, dat je zegt, uitschreeuwt als het ware, Heer, geef mij weer richting, vul mij met uw liefde, ik word helemaal gek van mezelf, ik ben gebroken, ik ben uitgeblust. En dat je hier dan naar binnen wandelt in de gemeente en dat je een woord hoort en dat je ziet hoe Jezus weer de zon over je doet opgaan, terwijl je mank bent. Het is waar wat wij zingen uit opwekking 4:11, uit Jesaja 42. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Want het geknakte riet verbreekt hij niet. Al wat beschadigd is, herstelt hij op den duur. Wat walmt, dat dooft hij niet, want hij kent ons verdriet. Barmhartig schenkt hij ons zijn warmte en zijn vuur. Zo'n God hebben wij. Ook al ben je mank, de zon gaat over je op. Het duister verdwijnt. De strijd is voorbij. De worsteling is achter de rug. En net als bij Jacob is ook voor ons een nieuwe naam, een nieuwe identiteit. We zijn een kind van God op weg naar datgene wat God voor je klaar heeft liggen in de toekomst. In zijn geval Esau. Ja, je gaat mank, maar het licht doet jou niet stoppen. Je gaat door, want Jezus houdt je nog steeds vast. En hij is barmhartig, hij herstelt, hij verbreekt niet, hij dooft niet. Hij schenkt jou zijn warmte en zijn vuur. Ook ik moet zeggen dat ik ga niet alleen fysiek mank op dit moment met mijn versleten knie. Maar ook, dat wat je altijd zegt, als je je partner verliest, dan word je als het ware geamputeerd. Daar kan je ook over meepraten. Meerdere mensen kunnen over meepraten hoe je geamputeerd voelt. Ik heb wel eens aangehaald, het was niet alleen een worsteling in het duister, maar ook alles wordt een beetje grijs, de kleur gaat weg. En, hè, je moet allemaal alles... Moet je aan wennen en het gaat niet makkelijk. Maar de zon komt op, ook al ga je mank. Ook in mijn leven komt de zon op, ook al ga ik mank. Het is misschien nog niet volledig dag. De zon staat nog niet op, helemaal hoog aan de hemel. Maar ik zie weer wat kleur. En ik zie weer wat licht. En hij komt daar doorheen. Met zijn genade. Ook al ga je mank, de zon komt op. Waar ga jij mank aan vandaag? Wat is jouw strijd? Waarin of waardoor ben jij beschadigd? Wat heeft jou geknakt? Weet dan, de zon komt op. De duisternis verdwijnt. Het doel van Jacob was uiteindelijk om Esau te ontmoeten. En het feit dat hij mank is, houdt hem niet tegen. Hij gaat naar zijn broer. Hij gaat en hij zal hem ontmoeten. Zo kan ook Jezus ons daar krijgen waar hij ons wil hebben. Ook al ga je mank. Dat je mank gaat, doet hem niet ophouden om jou daar te brengen waar hij jou wil hebben. En zo gaat Jacob op weg naar de meest spannende ontmoeting die hij in zijn leven ooit zou hebben gehad. Want hij gaat naar die broer met 400 man. Een broer die bij hem bekend stond als een geduchte jager. En Jacob, hij kon lekker koken. Hij is heel de nacht wakker geweest. Hij is moe. Weet wat hij bedoelt. En dat niet alleen. Hij is bang, hij is onzeker, hij is nerveus, hij is gespannen. Als hij een broek aan had gehad, zat hij nu vol. Hij is gewoon... Momenten die we allemaal kennen dat we zo gespannen zijn. Ook de zondagmorgen is voor mij de toilet de mooiste plek, zeg maar. Maar Jacob gaat niet alleen naar Esau, maar hij doet het ook nog terwijl hij mank is. Dat betekent, hij kon niet wegrennen. Ik weet niet of je wel eens in een situatie bent geweest dat je zou willen wegrennen van God, maar dat het gewoon, je kan niet meer wegrennen. Je moet naar hem toe. Dat je... Eigenlijk net zoals het lied van Frans Halsema en Jenny Arian. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? Je kan niet vluchten voor God. Waar je ook heen gaat, het maakt niet uit. Hij is daar. Zo ook voor Jacob, hij kon niet meer rennen. Ik kan ook niet meer rennen met die versleten knie. En dat niet alleen. Hij ging ook nog eens een keer mank in de relatie met Esau. Hij had hem belazerd, had zijn eerste geboorterecht ontnomen. Daarmee 2/3 van zijn erfenis gejat, als het ware, zeg maar. En hij weet nog al te goed dat toen hij wegging 20 jaar geleden, hoe kwaad zijn broer was, hoe die wraakbelustig was en dat hij hem zou willen pakken. En met dat verleden in zijn herinnering treedt hij Esau tegemoet. Mank. En niet alleen Jacob voelde zich zo, ook Paulus kende dit gevoel. Paulus schrijft aan een gemeente in Korinthe een lange brief. Zij betwijfelden bij Paulus of hij wel was wie hij was, of hij wel echt een apostel was. En hij kon ook niet zo goed praten als die Apollos, die kon veel beter spreken. En als antwoord op de geruchten die hij hoort vanuit die gemeente, schrijft hij hun een brief. En daarin schrijft hij onder andere in het 15e hoofdstuk, hij zegt daar, Christus is gestorven voor onze zonden overeenkomstig de schriften en hij is begraven opgewekt op de 3e dag overeenkomstig de schriften. En dan komt het vers 5 en hij is verschenen aan Kefas. En daarna aan de 12. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. En daarna is hij verschenen aan Jacobus. En daarna aan alle apostelen. En dan komt de frustratie en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Als een ontijdig geborene. Normaal gesproken houden we prachtige teksten aan van Paulus die ons sterken. Dat hij zegt, wij zijn meer dan overwinnaar in Christus. Of teksten als de alles overtreffende grootheid van de kracht aan ons die geloven. Of er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van God. Allemaal prachtige teksten van Paulus. En hier toont Paulus zijn gemoed. Hij zegt, ik was de laatste. Ik was de laatste. Nadat Jezus zich lijfelijk aan iedereen heeft getoond. Paulus moest dan ook blind geslagen worden op die weg naar Damascus. En zijn naam veranderde van Saulus naar Paulus om hem te bekeren. En hij voelde zich ook nog, staat er, als een ontijdig geborene. Letterlijk vertaald staat er dat hij zich als een misgeboorte voelde. Ik ben een misgeboorte. Het klopt niet. Er is iets in mij wat niet juist is. Het is niet goed. Ik ben een misgeboorte. Dat zegt hij van zichzelf. Ik was de laatste. Ontijdig geboren. Ook de gemeente van Korinthe had bijnamen voor hem. Paulus betekent letterlijk klein, dus wellicht noemen ze hem, hebben die kleintje weer, die niet kan praten. Hij was de laatste. Iedereen ging hem voor door Jezus. En misschien ook wel logisch, want hij zegt in vers 9 hierna, zegt hij, ik ben immers de minste van de apostelen, die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Zie je hoe hij ook nog steeds mank gaat aan wat hij heeft gedaan in zijn verleden? Hij is daar nog steeds niet echt overheen. Dat zit nog zo in zijn geheugen gegrift. Want hij was erbij toen Stefanus gestenigd werd. Hij heeft vele brieven ondertekend van mensen, van christenen die gedood konden worden. En hij is nog steeds in zijn hoofd bezig met die strijd. En de gemeente houdt hem dat nog wel even voor. Van ja, joh, je bent eigenlijk niet eens een apostel. Misschien is dat ook wel hetgene wat Paulus zegt over zichzelf. Want er zit een doorn in mijn vlees. Ik heb er veel over gebeden, maar het blijft zitten. Hij gaat nog steeds mank. Maar tegen de gemeente Korinthe zegt hij eigenlijk dat hij niet net gaat doen alsof alles goed gaat. Ik ga niet laten zien van, ik ben zo geweldig en ik spreek geweldige woorden. Nee, ik sta te bibberen en te beven als ik spreek. Hij gaat die belangrijkste te doen van, ik was eigenlijk wel de eerste, want ik ben de belang. Nee, niks van het alles. Hij weet, ik ben mank. Hij komt er vooruit. Hij heeft er met God mee geworsteld. Maar hij weet ook dat zijn mankheid het licht niet wegneemt. Hij weet wie hij is. En dat zegt hij in het vers hierna, in vers 10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Daar hebben we net over gezongen. Ik ben wie ik ben door de genade van God. Ik ben wat ik ben door zijn genade. Jij bent waar jij bent door zijn genade. Accepteer wie je bent in Christus. Of je nou mank gaat of niet. Of je nou zoveel dingen fout hebt gedaan of niet. Je bent een kind van de Allerhoogste. En misschien ben je nog niet zo ver als die ander. En misschien ben je nog niet zo goed als die ander. En misschien heb je nog veel meer mankementen dan die ander. Maar je bent wie je bent door zijn genade. En het licht zal over je schijnen. De zon zal opkomen. Want hij is erbij. Het is misschien donker geweest in je leven. Je hebt gevochten wat het waard is. Je hebt dingen overwonnen. Misschien ook dingen verloren. Je bent mank gegaan, maar je hebt ook doorgezet. Maar het licht komt op. De duisternis verdwijnt, ook al ben je mank. Ga waar God je voor geroepen heeft, ook al ben je mank. Ook al denk je, ik kan het niet. Want dat punt bereikt ook Jacob. En dan komt het moment van ontmoeting. Ik denk dat de moed Jacob in zijn schoenen of sandalen is gezakt voor die confrontatie. Zijn broer, 400 man, komt hem tegemoet. Als het een film was geweest, was nu de muziek aangezweld. Dan komt hij, de spanning wordt opgebouwd. Maar dan volgt misschien wel het mooiste vers in dit gedeelte. In Genesis 33 vers 4. Er staat, Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Wauw. Dat was niet wat hij had verwacht. Wij denken misschien, omdat je wat mankeert, dat datgene wat je wil bereiken, dat je nooit zal lukken. Nee, als je maar mank doorgaat, dan zal God het naar je toe laten rennen. En dit doet me zo denken aan het verhaal van de verloren zoon, wat eigenlijk een verhaal is van de barmhartige vader. Als een zoon denkt dat het hem nooit zal lukken om weer zoon te zijn van de vader, want hij is in het verleden zo mank gegaan in die relatie met zijn vader. Hij heeft alles toegewenst als het ware. Maar dan gaat hij met dat mankement, gaat hij terug naar zijn vader. En daar waar het hem niet lukt om naar de vader toe te rennen en hem in zijn armen te vallen uit angst voor het onthaal, want wat zal die vader zeggen, rent de vader hem tegemoet. Sluit hem in zijn armen, kust hem. Het verhaal van Jacob. De barmhartige vader. Dat is hoe God is. Dat is het voorbeeld wat wij van de letterlijke gebeurtenis uit het Oude Testament ons geestelijk mogen aannemen. Hij is onze vader die naar ons toekomt altijd en ons omarmt en kust. En hier zijn Esau en Jacob 90 jaar oud. Dus nooit oud. Nooit oud. Nooit oud. Nooit te laat. Jacob is er dan ook niet gedood door Esau, dat weten we, want hij heeft nog zo'n 50 jaar lang geleefd. En hij was een gezegend man. Fast forward naar het einde van zijn leven. Eigenlijk datgene waar ik verleden keer mee ben begonnen, wil ik nu mee eindigen. Jacob is aan het einde van zijn leven. Jozef heeft inmiddels 2 kinderen, Ephraim en Manasse. Geboren in Egypte, eigenlijk Egyptische kinderen. En Jozef neemt ze mee naar pa. Niet wetende wat hem staat te wachten. En dan lezen we in Hebreeën 11, vers 21. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Een geweldig moment. Bijna dood, nog steeds mank. Maar de grootste dankbaarheid en de grootste zegen voor Jacob was niet het moment dat hij wegvluchtte. Niet het moment dat hij Esau ontmoette. Maar hier de grootste zegen was het moment waarin hij leunde op de staf waarmee hij zijn mankheid droeg. Zo mogen ook wij leunen op dat wat ons zekerheid geeft. Niet leunen op wat mensen je aanpraten, want mensen kennen jou niet, ze weten niet waar je doorheen gaat, ze kennen je worsteling niet. Niet leunen op middelen die jou een stukje zekerheid geven en rust geven, wat voor middelen dat ook zijn. Niet leunen op alle aanpassingen aan je lijf om maar goed over te kunnen komen en letterlijk gaten te vullen waar je ze figuurlijk wil hebben. Niet leunen op je eigen kunnen of je eigen onvermogen. Niet leunen op je eigen inzicht, maar zoals Salomo ons in alle wijsheid meegeeft, vertrouw op de Heere met heel je hart en leun op je eigen inzicht niet. Maar ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. En voor Jacob werd een hele hoop weer recht gemaakt. Niet alleen zijn relatie met Esau, maar dwars door alle mankementen heen werd Jacob een heel gezegend man, een groot volk. Hoewel mank werd hij de voorvader van Jezus. Een groot volk kwam uit hem voort, misschien wel zelfs wel door zijn mankement. Dus vandaar de titel van vandaag, Mankementen maken de man. Als jij ergens mee worstelt, vertrouw op Jezus. Hij zal ook jouw paden weer recht maken, ook al ga je mank. Als je hem jouw wegen doet kennen, jouw mankementen zijn voor hem geen obstakel. Die nemen het licht niet weg. Maar de zon komt op. Het wordt voor hem een moment om samen met jou doorheen te worstelen. Dus maak hem je weg bekend. Maak hem je worsteling bekend. En hij gaat samen met jou op weg. En dan worden jouw mankementen worden dan dankmomenten. Dank voor alles wat hij heeft gedaan. Dank voor alles wat hij nog zal gaan doen. En dank dat hij altijd bij je is. En jouw dankmomenten worden dan, maken jou de man in Christus. Amen. Zullen we nog danken voor zijn woord. Ja, Vader, zo kunnen we ons niet voorstellen hoe goed u bent. Hoe u altijd naar ons toe komt rennen. Ons altijd omarmt en kust en van ons houdt. Dat we met al onze mankementen altijd bij u mogen komen. Hoe erg ze ook zijn. Hoe zwaar we ook zijn gezakt. Als we met u op weg gaan en u onze wegen bekend maken, dan zal u de zon over ons doen oprijzen. En misschien niet dat alles gelijk weg is, maar er is weer licht in ons leven. Er is weer vernieuwing in ons leven. Er is weer dankbaarheid in ons leven. Omdat u ons draagt, omdat u met ons meegaat. En dank u wel, Heer, dat we dat mogen leren zo uit die lessen van Jacob. Hoe u met hem bent geweest en hoe u dat ook met ons bent. Dank u voor uw grootheid, uw goedheid. En dat we zo dit alles bij u neer mogen leggen. In Jezus' naam.